Museums from Home zorgt er ook voor dat medewerkers van musea ontdekkingen over collectiemysteries doen. Nou, stevige Google-rondjes, fysieke naslagwerken, raadplegen buitenshuis is nu bijna onmogelijk. Heeft Museum Moor achterhaald welke locatie Jan Ouwersloot schilderde in zijn Nederlandse havengezicht. Bovendien leverde de zoektocht een verhaal op over de glorie en ondergang van een oceaanstomer. En een actuele uitbraak van een besmettelijke ziekte aan boord van het schip. Ja, misschien weet u zelfs nog meer over de achtergrond. Laat het dan weten. Hoe het begon? Nou, soms komen schilderijen in onze collectie terecht zonder een titel en zonder een jaartal waarin ze gemaakt zijn. Dan speurt onze kunstafdeling naar kunsthistorische aanknopingspunten en artistieke aanwijzingen op zoek naar mogelijke antwoorden. Net als bij dit werk van Jan Ouwersloot, die leefde van 1902 tot 1975. Het werk waar we het over hebben, heeft Museum Moor vorig jaar verworven. Het is een havengezicht, Nederlands, zoveel was duidelijk, en waarschijnlijk gemaakt in de jaren 30. Maar welke haven schilderde Ouwersloot? En wat is er misschien nog meer te ontdekken? Nou, het mooie is dat er in dit werk zoveel te zien is en zoveel gebeurt, dat je als een soort detective op jacht kunt naar clues die Ouwersloot achterliet voor de kijker. Allereerst vaart er midden door het schilderij een prachtige witte stoomboot. En als je heel goed tuurt, lees je de naam Gelria op de scheepsromp. Een tweede hint verschijnt rechts op het schilderij. Een rood reclamebord boven op een steigerhuisje, waarop de gebroeders van den Boom aangeven dat men daar kan afvaren naar Leeuwarden, Vraneker, Dokkum en ook Helmond. En als je beide aanwijzingen volgt, opent zich een wereld in een turbulente tijd. Hier zien we de haven van Amsterdam, tussen de twee wereldoorlogen. Een zicht op het IJ, waar binnenlandse passagiers, brievenpost en pakketten vanaf de Ruiterkade vertrokken naar de provincie of arriveerden in de hoofdstad. Meteen achter het centraal station was elke steiger of pier vergeven aan een rederij die dienstlijnen onderhielden met de rest van het land. Stoombootjes tuften af en aan. Dwars daardoorheen voeren de veerpontjes die Amsterdammers overzetten naar Noord. En in die weerwar van bedrijvigheid doorkruisten grote oceaanstomers het IJ op weg naar verre oorde. De Gelria was zo'n stoomschip, gebouwd in 1913 voor de Koninklijke Hollandse Lloyd, had de Gelria haar ligplaats aan de oostelijke handelskade en voer ze meestal op Zuid-Amerika. Een reis die toen zo'n 2 weken duurde. In Ouwersloot schilderij vaart ze uit, richting de Noordzee. De Gelria bood plaats aan bijna 1500 personen. Honderden berooide Oost-Europese emigranten per overtocht, onder wie Poolse boeren, bange Joden. Maar ze vervoerden ook tientallen eerste klas passagiers die hun geluk wilden beproeven in Brazilië of Argentinië. In 1921 opende de KHL het meest luxueuze landverhuizershotel van Europa. Bemanning en reizigers werden eerst medisch gekeurd, moesten in quarantaine in een speciaal gebouw en verbleven enkele dagen in het Lloyd Hotel, voorafgaand aan de afvaart, om een uitbraak van besmettelijke ziekte aan boord te voorkomen. Iets dat ze niet altijd lukte. Halverwege de jaren 20, toen exotische vakanties in de mode raakten bij de Happy View, zette de Gelria in de zomermaanden koers naar Noorse fjorden, IJsland of Spitsbergen. Dat was een welkome inkomstenbron voor de teruglopende opbrengsten van de vaart op Zuid-Amerika. En begin 1927 ging de Britse Queen of Crime, Agatha Christie, aan boord. Ze was op de vlucht voor haar in de pers breed uitgemeten scheidingsschandaal, om te overwinteren op de Canarische eilanden. Dat was een van de tussenstops bij de oversteek op de Atlantische Oceaan. De Nederlandse schrijfster Sissy van Marksveld liet een van haar populaire bakvisavonturen afspelen op het schip dat ze herdoopte tot de Arcadia. Het was een boek vol vrolijke gebeurtenissen, zo werd geschreven, geïllustreerd met echte reisfoto's. Maar tot spijt van sommige critici zonder de gebruikelijke verloving aan het slot van het boek. Iemand die echter weinig op had met de cosmopolitische frivoliteiten van de welgestelde passagiers op het drijvende paleis was dichter, schrijver J.J. Slauerhof. Jan Slauerhof monsterde in maart 1928 aan als scheepsarts in dienst van de Koninklijke Hollandse Lloyd. Volgens bemanningsleden had hij geen enkel ontzag voor rang of stand en weinig talent voor hypocrisie. Eén schreef later: ik zie hem nog zo voor me, zoals hij in mijn hut zat. Hij nam nooit een stoel, maar ging dan op de kooi zitten, met zijn gekke lange benen naar beneden bungelend. Hij had eeuwig ongeknipte haren en de uitmonstering van zijn uniform was eerder brons dan goud. De rusteloze romanticus had een haat-liefdeverhouding met de zee en werkte na Aziatische omzwervingen verschillende keren op de Gelria. Het schip was overigens net schoon verklaard door autoriteiten na een tyfusuitbraak onder opvarenden. 4 bemanningsleden waren overleden. De Gelria werd volledig ontsmet met Lysol. En dokter Dinger, een soort voorloper van onze RIVM's Jaap van Dissel, was vervolgens persoonlijk meegereisd om grondig onderzoek te verrichten naar de brandhaard, met behulp van een scheepslaboratorium. Het leek erop dat de voormanstoker patient zero was, zoals we dat tegenwoordig noemen. In Rio de Janeiro moest de man verplicht aan wal. De Nederlandse kranten schreven opgelucht: thans alles wel aan boord en gezondheidstoestand opvarende uitmuntend. Dat gold eigenlijk niet voor Slauerhof zelf, die zijn eigen tuberculose klachten wegmoffelde. Zwakke longen, zoals dat toen heette, waren zo'n wijdverspreide aandoening onder de bevolking dat de overheid TBC-leiders uitsloot van strenge maatregelen en isolatie die wel golden voor andere besmettelijke ziektes. Er was waarschijnlijk geen beginnen aan om ze te handhaven. In mei 1928 schreef Slauerhof onderweg een brief aan een geliefde die zijn avances zou weigeren, maar met wie hij de rest van zijn korte leven bevriend bleef. Hij schreef: weet je wat opvallend is hier? Dat de migranten ondanks hun nooddruft veel levenslustiger indruk maken dan de rijke eerste klassers. Een leven met veel zorgen schijnt toch waarachtiger te zijn dan een leeg luxe leven. Helaas ben ik natuurlijk erg aan de eerste klasse gebonden. Daar is weinig aan te doen. Ik hoop bij terugkomst je geslaagd te vinden. Groet thuis hartelijk van mij. Je Jan. Diezelfde maand, misschien was Slauerhof aan boord, bracht de Gelria het Chileense nationale voetbalteam naar Amsterdam om deel te nemen aan de Olympische Spelen. De Nederlandse toeschouwers keken hun ogen uit en maakten voor het eerst kennis met het fenomeen fopduik, tegenwoordig bekend als schwalbe. Een sportverslaggever van het Vaderland smulde. Hij schreef: het publiek dat den wedstrijd Portugal-Chili bijwoonde heeft, voor wat betreft de opvoering van een spectacle varié, waar voor zijn geld gekregen. De Chilenen bleken de reinste comediespelers te zijn, die de voetbalsport als openbare vermakelijkheid op uitmuntende wijze beoefenden. De heren hadden een mars vol van trucjes. Niet altijd even fair en verdedigbaar, nog begrijpelijk. En als zij hun tegenstander te pakken hadden gehad, lieten zij zich jammerend op de grond vallen en gaven daardoor den schijn dat zij gekwetst waren. Kwam echter de bal dan toevallig in hun buurt, dan sprongen ze kwiek weer op en speelden verder alsof er niets gebeurd was. De Chilenen verloren echter en waren de halve wereld over gereisd om na één wedstrijd uitgeschakeld te raken. De Roaring Twenties kwamen daverend tot stilstand na de beurskrach van Wall Street in 1929. Een wereldwijde economische depressie werd in gang gezet. De Koninklijke Hollandse Lloyd raakte steeds meer in de problemen. Eind 1931 voerde Gelria voor de ene laatste keer de Amsterdamse haven in. Ze werd opgelegd, uit de vaart gehaald. Nog eenmaal in 1934 voer ze de oceaan over richting Buenos Aires. Gecharterd door Argentijnse zakenlui met grootse plannen voor een varende wereldtentoonstelling. Voor de gelegenheid waren haar twee schoorstenen geschilderd in de kleuren van de Argentijnse vlag. Enkele maanden later keerde het schip voortijdig terug. Het zakelijke avontuur was mislukt. In 1935 ging de Koninklijke Hollandse Lloyd failliet. Een jaar later overleed Slauwerhoff, die zijn leven lang een zwakke gezondheid had, geplaagd door astma, malaria en TBC. De Gelria werd verkocht aan een Italiaanse maatschappij. Ze werd omgebouwd, kreeg een nieuwe naam, transporteerde Italiaanse soldaten naar Ethiopië en deed dienst als hospitaalschip in de oorlog. In 1943 werd ze geconfiskeerd door de Duitsers. En na de oorlog kregen de Britten haar als beloning, oorlogsbuit. Toen men haar van Port Said richting Malta liet varen, liep ze ten zuiden van Creta aan de grond. Nadat ze werd vlot getrokken, eindigde ze in Venetië, waar ze verkocht werd voor de sloop. De Gelria eindigde als schoot. Het oude Lloyd Hotel aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam werd bijna 70 jaar na de ondergang van de Koninklijke Hollandse Lloyd in 2004 heropend. Gasten kunnen er nu van 1 tot 5 sterren logeren.